Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Hagendoorn uit Hellouw voorgaat. Op de website zijn een aantal vragen voor deze dienst beschikbaar. De schriftlezing voor deze dienst is uit Markus 16 en Openbaring 1. De kerkdiensten morgen, tweede paasdag, om 9:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. In die dienst hopen de nieuwe lidmaten hun belijdenis van hun geloof te doen. Dit is een gezamenlijke dienst. Zondag 11 april in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan uit Beddekom en in de avonddienst hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Collecten. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk. Morgen is de eerste collecte bestemd voor de IZB voor zending in Nederland. U kunt uw gaven digitaal geven. Voor de gemeenteleden in de kerk is de collecte bij de uitgang. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. De voorzang is Psalm 24, vers 4. Verhoogt op poorten nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We luisteren naar Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u, o God, met stil ontzag. Dat ontzag voor de Heere, de vreze van zijn naam, zal in de loop van de preek ook een rol spelen. Psalm 65, het eerste vers. In de geloofsbelijdenis staat op gegeven moment dat onze Heere ten derde dagen weer is opgestaan uit de doden. Elke zondag horen we dat en in de catechismus wordt dat verder uitgelegd. De tekst van de catechismus in zondag 17 heb ik gekozen als geloofsbelijdenis voor deze avond. Wat betekent de opstanding van Christus voor u? En het antwoord luidt: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij voor ons door zijn dood verworven had. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is voor ons die opstanding van Christus een zeker onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Amen. We horen in dit gedeelte onder andere dat de opstanding van Christus, dat daarmee de dood is overwonnen, om ons in zijn gerechtigheid te laten delen. En vandaar dat ik gekozen heb voor Psalm 65 vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Dat kan door het kruis en door de opstanding. We luisteren naar Psalm 65, het tweede vers. Laten we de Heere nu vragen om zijn Heilige Geest, nu we het woord van God willen gaan openen en de Heilige Geest het in ons hart moet komen brengen, samen met de Heer Jezus, samen ook met de blijdschap van Pasen. Laten we daarom bidden. Trouwe God en Vader van onze Heer Jezus Christus, u bent het die ons ook vandaag weer geroepen hebt om in uw huis te komen. Of, als dat niet kan, om dan in ons eigen huis toch kerkdienst te mogen hebben en eredienst om u te eren en ook om van het Pasen te horen. Ja, Heere, dat is misschien wel een van de grote belangrijke redenen waarom u ons bij elkaar roept, om ons te bemoedigen met de blijde paasboodschap. Vader in de hemel, het kan zijn dat we moeilijk tot die blijdschap kunnen komen. En dan kan het zijn dat er een schuld in de weg staat. Een schuld tussen u en ons hart in, waardoor het moeilijk paasfeest wordt. Dan belijden we onze schuld. We kunnen niet beter dan die schuld brengen bij de Heer Jezus en bij het kruis. En we kunnen niet beter horen dan dat door het kruis en door de opstanding er voor ons gerechtigheid is als we op u vertrouwen. Ja, Heere, geef dat we dan ook zo de kerk uit mogen gaan. Als mensen die dat geweldige evangelie hebben gehoord en dat ter harte hebben genomen, zodat het ons in het hart mag zitten, zodat we ermee naar huis mogen gaan met die blijdschap en met die genade. Het kan ook om een andere reden zijn, Heren, dat Pasen moeilijk voor ons is. Dat er allerlei gebeurtenissen zijn geweest in het afgelopen jaar. Gebeurtenissen die ons onder de indruk hebben gebracht van de macht van de duisternis, van de macht van de dood. En dan wordt het Pasen en we zijn niet zomaar los uit de greep van die duivelse machten. Dan wordt het moeilijk Pasen. Vader in de hemel, wij weten dat u groter bent. En Heer Jezus, wij weten dat u overwinnaar bent. Geef dat, als dat moeilijke in ons hart een plek heeft, dat we dan mogen ervaren dat uw macht groter is. En dat we dat ook in geloof zullen aanvaarden. Schenk ons daarom uw Heilige Geest. Schenk ons de genade dat uw paasboodschap in ons hart mag komen. Wilt u mij als dienaar van uw woord daarvoor ook alles geven? Wilt u het werk van de Satan weren? Als er één ding is waar hij een hekel aan heeft, dan is het het evangelie van kruis en opstanding. Het evangelie dat voor hem betekent dat hij het definitief verloren heeft. Heere, weer zijn werk. Hij probeert ons bij Jezus vandaan te houden en de paasblijdschap uit ons hart te houden. Maar Heere, wilt u sterker zijn en geven dat het vandaag een dienst mag zijn tot eer van uw naam en ook tot bemoediging van ons hart. Om Jezus wil. Amen. We gaan naar twee schriftlezingen toe en de eerste vindt u in Marcus 16 en daarvan de versen 1 tot en met 8 en daarna Openbaring 1 de versen 9 tot en met 18. Eerst in Marcus 16 vers 1 tot en met 8 en ja, ik zeg het er toch even bij, dat achtste vers, daar stop ik dan mee, het wordt ook de tekst voor de preek. En het is ook een soort voorlopig einde van het evangelie van Marcus. Er zijn ook nog wel geleerden die zeggen, ja, dit was echt het einde, want dat gedeelte dat erna volgt, het staat niet in alle handschriften. Er zijn ook kerkvaders in de oude kerk die dat gedeelte van Marcus niet hebben gekend. Nou, hoe het ook zij, of het nou echt het eind is of een soort voorlopig eind, het is wel een wonderlijk eind voor het paasevangelie. Ik lees dat achtste vers maar eerst, omdat dat ook de tekst voor de preek is. En ja, is dat nou de paasblijdschap, zou je dan zeggen? Zij, dat zijn de vrouwen, gingen haastig naar buiten en vluchten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen en ze zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. En dan stopt het, in ieder geval voorlopig. Ik lees nu het hele gedeelte, de versen 1 tot en met 8, waarbij dat achtste vers dus de tekst voor de preek is. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze bij het graf toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen ze het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in wit lang gewaad, en ze waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen, wees niet ontdaan, u zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea en daar zult u hem zien, zoals hij u heeft gezegd. En ze gingen haastig naar buiten en vluchten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen. En ze zeiden tegen niemand iets, want ze waren bevreesd. We gaan nu naar de volgende schriftlezing in Openbaring. En daar, daar komen we de apostel Johannes natuurlijk tegen, die op Patmos is. En dan ontmoet hij de levensvorst. Dat gaat in dit gedeelte gebeuren. Ik lees de versen 9 tot en met 18. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de zoon van de mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn gezicht was als de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en hij zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest, maar zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Tot zover deze 2 schriftlezingen, waarbij het 8e vers van Marcus 16 dus de tekst voor de preek is, en het thema boven de preek is, als het moeilijk Pasen wordt. Als het moeilijk Pasen wordt. Als het Pasen zal worden in ons hart, dan is daarbij de vreze van de Heere van groot belang. Iets van die vrees, ik leg dat later wel uit, maar iets van die vrees komen we helemaal aan het eind van dat 8e vers tegen, als er staat dat de vrouwen bevreesd waren. En die vrees van de Heere, daardoor ga je de redding van God zien. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. We luisteren naar Psalm 19 en daarvan het 5e vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is Pasen en de Heer Jezus is opgestaan. Halleluja, laten we ervan zingen. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan. Of een ander bekend lied, u zij de glorie. Opgestane Heer, u de victorie nu en immer meer. Dat zou je toch verwachten op paasmorgen? als de engel zijn blijde boodschap vertelt. Maar dan lees je het evangelie van Marcus, hoe de vrouwen reageren, en dan hoor je heel andere woorden, geen lied, maar we horen dat ze waren ontdaan en ze vluchten bij het graf vandaan. En beving en ontsteltenis heeft hen bevangen en ze zijn bevreesd. Kortom, Jezus is opgestaan, ze hebben het gehoord. Maar in het evangelie van Marcus wordt het voor deze vrouwen heel moeilijk paasfeest. En daar heb je het thema van de preek. Als Pasen moeilijk is, of als het moeilijk Pasen wordt. Ja, die vrouwen zijn naar het graf toegegaan op die eerste dag van de week. En ik heb zo de indruk dat ze op dat moment niet bezorgd waren. Geen ontsteltenis, geen beving, geen schrik. Natuurlijk wel diep verdriet. Diep verdriet over de Heere die gestorven is. Ja, dat wel, maar geen angst. Ach, misschien één zorg. En dat is die steen, hè, die voor dat graf ligt. Ik begreep dat jullie daar vanmorgen over gehoord hebben. Daar ga ik niet veel over vertellen. Maar jullie weten allemaal wel, die zorg is snel aan de kant. Want de steen ligt aan de kant. En dan komen ze daar ook een jonge man tegen in een wit gewaad, een engel. Een engel als jonge man, want zoals we allemaal wel weten, engelen zijn veel, veel eerder geschapen dan dat wij geboren zijn. Engelen zijn dus, oh nee, engelen worden nooit oud. Engelen zijn jonge mannen in wit gewaad, want dat witte gewaad laat iets zien van de reinheid, van de zuiverheid en ook van de blijdschap. En die engel die zit daar nu met een blijde opdracht. Die zuivere, blijde engel, hij mag de blijde boodschap vertellen. De vreugde die er in de hemel is, hij mag die gaan delen bij de mensen op aarde, bij de vrouwen die komen. Het is net als bij het kerstfeest. Zie, ik verkondig u grote blijdschap, namelijk dat heden Christus is opgestaan. Maar als de vrouwen hem zien zitten, raken ze ontdaan. En het eerste wat die engel moet doen, is hen geruststellen. Dat moeten engelen zo vaak doen als zij die wezens die direct zo met God te maken hebben. Als ze ons ontmoeten, dan schrikken wij steeds maar weer. En dan moeten ze zeggen, ja, maar vrees nou niet. Wees niet ontdaan. Jullie zoeken Jezus de Nazarener. Hij was de gekruisigde. Verleden tijd. Maar hij is opgewekt. Tegenwoordige tijd. En hij is hier niet. Dat is nou de blijde boodschap van Pasen. En dan zou je zeggen, nu kunnen die vrouwen gaan zingen. Een psalm, een lofpsalm met een halleluja erin. Of iets dergelijks. Maar zo gaat het dus niet. Want het wordt zo moeilijk Pasen in hun hart. En misschien wordt het ook wel moeilijk Pasen in ons hart. Hoe zou dat kunnen komen? Dat God van die geweldige dingen doet, maar dat het zo moeilijk blijdschap wordt in ons hart. Dat ons geloof zo tobberig is. Ja, of kan het ook zijn, ik noem dat maar even kort. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er geen geloof is. En zonder geloof in de Heer, ja, waar zul je dan de blijdschap van Pasen ooit mee kunnen opbrengen? Dat lukt natuurlijk niet. Maar ik zei al, dat noem ik even tussen haakjes. En dan is het ook dringend zaak om bij de Heer om dat geloof te gaan vragen. Maar het kan ook heel andere redenen hebben. En daar ga ik vanavond wat meer op in. Ja, dat ons geloof tobberig is. De Heer is al opgestaan en toch, het wordt moeilijk Pasen in ons hart. Zoals bij die vrouwen die wegvluchten. Vol ontzetting, buiten zichzelf. Ze krijgen nog een opdracht van zeggen tegen de discipelen en tegen Petrus. Maar ze zeggen niets. Tegen niemand zeggen ze iets, want ze zijn bevreesd. Hoe zou dat komen? Niet eerst dat halleluja, maar die reactie van ontzetting en van angst. En dan denk ik, en daar gaat de preek verder over, ik denk dat dat komt door de macht van de dood, maar ook door de macht van de levensvorst. En ik denk ook dat het te maken heeft met de vrees des Heren. Dus de macht van de dood, de macht van de levensvorst, maar ook de vrees des Heren. En het eerste is dan die macht van de dood. Ja, Pasen past niet bij onze ervaring met de dood. Ik werk zelf ook veel onder oudere mensen, natuurlijk als gemeentepredikant, maar ook in een verzorgingshuis. En wat is nou de ervaring van oudere mensen? Misschien dat er nu ook wel iemand hier in de kerk zit of meeluistert en denkt van ja, als oudere ervaar ik steeds maar weer dat de een naar de ander wegvalt. Ik ben alleen overgebleven in mijn generatie. Ik heb de een naar de andere geliefde zien sterven. Telkens maak je mee dat de dood het wint en dat je eenzamer en eenzamer overblijft op weg naar je eigen einde. Of zoals een oudere het heel ondanks tegen me zei: dominee, ik ben nu bezig met mijn laatste eindje. En als je zo leeft, of vooral ook het zo beleeft, je bent bezig met je laatste stukje, zonder uitzicht op de eeuwigheid van God. Je bent bezig met dat laatste eindje. Ja, en kan het dan ook niet. Ja, als je dan zo bezig bent daarmee en dat de dood je uiteindelijk ook weg zal rapen, wordt het dan niet moeilijk Pasen in je hart als het zo je geloofsbeleving is? Maar ja, voor zo'n beleving hoef je ook niet echt direct oud te zijn. Dat kan je ook overkomen als gemeentepredikant of als gemeente in het geheel. Ik weet niet hoe het hier in Bruchem is geweest in het afgelopen jaar. Voor Hello, waar ik vandaan kom, dus is het een moeilijk jaar geweest. Een kleine gemeente en alleen al in de afgelopen 4 maanden 7 keer de afkondiging: gemeente, wilt u gaan staan, want deze broeder of zuster is overleden. En soms raak je er ook als predikant door overweldigd, vind ik een te groot woord, maar wel dat het een beslag op je legt. Je weet dat de Heer de dood heeft overwonnen, maar toch, dan sta je daar voor de zoveelste keer weer bij dat graf en is er weer iemand gestorven. En ja, bij het graf mag gelukkig de paasboodschap klinken, elke keer. Maar toch, je kunt wel eens zo'n zwaarmoedig gevoel over je voelen komen, dat die dood er steeds weer is, onherroepelijk toeslaat. De dood die ook je eigen leven een keer weg zal nemen. Ik weet niet of je zulke gedachten herkent. Misschien ook wel eens zo'n periode in het leven gehad, de ene de ander die wegviel, de macht van de dood ervaren en dan dat paasgeloof. Misschien wel moeilijk. Hoeft niet, maar het kan, hè? Dat Pasen dan echt, dat geloof in de paasvorst, dat dat dan echt ook strijden in het geloof wordt. Heere, ik geloof toch dat u het wint. Dwars tegen wat ik nu meemaak. Ja, of er overkomt je iets moeilijks, iets wat ons kort geleden overkwam. In de afgelopen week moet ik zeggen, als een jonge man van bijna 19 jaar plotseling overlijdt. De zoon van goede vrienden van ons. Net volwassen geworden, net gestemd. Vol met plannen, zoals dat bij jonge mensen hoort. Maar dan krijg je ineens een berichtje op de app van een vriendengroep. En daarin staat dat hij is overleden. En je bent ontzet diep geraakt. En ja, je voelt de terreur van de dood. Ik kan er geen beter woord voor vinden. De terreur van de dood. De vorst van de verschrikking. Het is een slag die je kapot maakt. Zeker als het je treft als ouders. Dat was dan bij ons dan niet zo. Het waren de vrienden van ons die dat overkwam. Maar toch, het is wel moeilijk om dan met Paulus mee te spreken. Op zo'n moment van dood, waar is uw prikkel? En hel, waar is uw overwinning? Als zo'n jonge man, zo'n jong mens zo ineens uit het leven wordt weggerukt, dan raakt je tot in het diepst van je fundamenten. En ja, het raakt je ook omdat je daarmee zo geconfronteerd wordt Het wordt dat je zo duidelijk gemaakt van wat zijn wij mensen kwetsbaar. Ja, ook jonge mensen. En ik spreek jullie als jonge mensen hier in de kerk en ook voor de camera. Jullie zitten ook wel thuis. Ik spreek jullie aan, kinderen, jonge mensen. Maar het is een boodschap die ons allemaal geldt. Als je zo'n bericht krijgt van het overlijden van een jong mens, dan wordt daar in ons iets verteld. En weet je wat dan wordt verteld? Regel het belangrijkste eerst. Je bent jong. Je hebt allerlei plannen. Je wilt die en die school gaan doen. Je wilt een rijbewijs gaan halen. Je wilt je diploma halen. Je wilt op eigen benen komen te staan. Je wilt een mooie werkkring vinden. En dat is allemaal goed en dat hoort bij het jonge leven. Maar regel het belangrijkste het eerst. En dat is dat het vrede is tussen God en je hart. Dat je de Heer Jezus mag kennen als de verzoener van je zonde. Dat je op je knieën gaat. Dat je je zonden bij hem beleidt, bij het kruis. En dat je vraagt om genade en om een nieuw hart. Regel dat belangrijkste het eerst. Ik hoop dat je nog lang mag leven als jong mens. Maar regel het belangrijkste het eerst. Dat je verzoend mag zijn met God. Laat dat je prioriteit zijn. Dus nog voor dat rijbewijs en voor dat diploma of voor die baan of wat dan ook, regel dat belangrijkste het eerst. Onlangs stonden we dus bij het lichaam van die jonge man samen met zijn ouders. Je ziet hem daar liggen, net alsof hij slaapt. Je zou willen zeggen, word nou toch wakker. Maar je kunt niet spreken. Diep onder de indruk over de macht van de dood en zo. Zo kan het moeilijk pasen worden in je hart. Ik denk dat het met de vrouwen ook zo is. Zij gaan daar naar het graf toe. Ze hebben het onontkoombare aanvaard. De macht van de dood, de overmacht van de dood. Iedereen moet sterven. En nu is een jonge meester van net in de 30 ook gestorven. Nog wel zo'n wrede dood. Ja, zo gaat dat. Wie is er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ja, onze Here ook niet. En als je zo naar het graf van Jezus toe gaat, de levende bij de doden gaat zoeken, ja, dan wordt het moeilijk pasen in je hart. Het heeft te maken met een te kort aan geloof, met klein geloof, maar dan is het moeilijk om halleluja te gaan zingen, toch? Om te geloven dat de Heere wonderen doet. Zo kan de macht van de dood ervoor zorgen dat je sprakeloos bent met pasen. Maar ik heb nu genoeg gesproken over de macht van de dood, want het gaat over de Heer Jezus en de macht van de levensvorst. Dat brengt me ook bij het tweede punt. Als je in aanraking komt met die macht van de levensvorst, dan kan dat ook tot ontzetting leiden, tot diepe huiver, tot sprakeloosheid, tot een ervaring die intens is, diep overweldigend als je de macht van onze Here ontmoet. Nou, denk maar aan de wachters bij het graf. Staat niet in dit evangelie, maar we weten dat wel. Hè? Er stonden soldaten om Jezus te bewaken. Nou, dat was natuurlijk een lachertje. Want als de Heer Jezus opstaat uit de dood en die steen aan de kant wordt gesmeten, die wachters die worden zelf als doden. Tegenover die onweerstaanbare kracht van God, daar kunnen ze niet tegen op. En ja, natuurlijk, maar dat zijn heidenen. Mensen die niet geloven. Ja, wacht even. En wat denk je dan van Johannes op Patmos? Als hij zijn Here ziet, blinkend, met een gelaat dat straalt als de zon in zijn kracht en ogen van vuur, dan staat er dat Johannes als dood aan zijn voeten valt. Hoe kan dat dan? Dat deze apostel, deze gelovige apostel, zo van slag is. Deze lievelingsdiscipel van de Heer Jezus, die bij de Heere in zijn schoot mocht liggen. Johannes, die zo lang met de Heer Jezus heeft geleefd. Johannes, die al tientallen jaren over de Heer Jezus heeft gesproken. En ook over zijn opstanding. En dan komt hij de levensvorst tegen op Patmos. En dat is zo overweldigend. Dan kan hij er niet tegenop. Dan valt hij als dood aan de voeten van de Heer neer. Zo is het paasevangelie ook nog eens. Het evangelie van de levensvorst. Overweldigend, te groot voor ons mensen. Die vrouwen die daar komen, die zijn ervan gaan beven. Ze raken buiten zichzelf. Dat laat ook al zien, het is een ervaring waar zij zelf te klein voor zijn. Sommige gebeurtenissen in ons leven kunnen daar wat op lijken. Ik denk even, dat is natuurlijk iets heel anders, maar ik denk even aan mezelf toen ik een bijna auto-ongeluk had. Een auto schoot vlak voor me de weg op. Ik had voorrang, maar goed, ik kreeg het niet. En ik reed een gangetje van 50, 60. Nou, een ongeluk was niet te voorkomen, maar toch, ik kon hem net ontwijken. Ik kwam tot stilstand in de berm. En toen kon ik de auto even niet meer starten. Maar ik trilde en ik beefde van een ervaring van ik leef nog. Ja, ik kan het nog nazeggen, maar eigenlijk kon ik op dat moment even helemaal niets zeggen. Zo'n diepe indruk maakt zo'n gebeurtenis. Of ik denk aan een vrouw in de Tweede Wereldoorlog, net na de Tweede Wereldoorlog. Een vrouw van wie de man jarenlang weg is geweest als soldaat om te strijden. En zou hij gesneuveld zijn? Ze weet het niet, maar dan ineens is hij daar terug. En dan die blijde schrik, die ontsteltenis, je knieën gaan ervan van knikken, zo'n blijde schrik. Je kan lange tijd niet zeggen, het is te groot voor je ervaring. Nou, zoiets is er bij die vrouwen nu ook. Zij horen iets wat ze niet klein kunnen krijgen, waarvoor hun hart te klein is. Jezus is opgestaan. Kom maar, zie waar hij gelegen heeft. Dan komen ze naar het graf en ja, het graf is leeg. Het graf is leeg. We hebben dat vaak gehoord, het graf is leeg. Hebben we ons wel eens proberen voor te stellen wat dat dan betekent? Ik probeer me dat voor te stellen. Wat dat betekent. Toen we bij die overleden jonge man stonden. En stel nou voor dat hij toen op dat moment de ogen had opengeslagen. Was opgestaan uit de dood. Hoe zou het mij zijn vergaan? Ik denk dat ik een hele poos geen woord had kunnen uitbrengen. Dat ik ook ontzet was geweest. Ik weet niet hoe ik gereageerd zou hebben. Maar ik denk wel dat het die kant op zou zijn gegaan. En nu mogen we vast en zeker geloven dat hij ook weer zal opstaan. Want dat hoort ook bij het paasevangelie, toch? Dat we mogen weten dat de Heer de dood heeft overwonnen. En dat we wel moeten sterven. Maar wie in de Heere gelooft, die zal leven, ook al was hij gestorven. Dat zegt Jezus zelf. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. Dan mag je weten dat je ook weer zal opstaan. Hoe vaak hebben we dat gehoord? We weten het wel met ons hoofd, maar laat het eens in je hart komen, die paasboodschap. Hoe overweldigend is dat? Huiveringwekkend eigenlijk, toch? Dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat je weer opstaat. Dat je daarbij een graf staat van een geliefde, maar een geliefde in de Heere. En je mag weten, hij of zij staat weer op. Jezus zal ervoor zorgen. Huiveringwekkend, toch? Niet op een kille manier, dat niet. Een heilige huivering die je tot aanbidding brengt. De gedachte dat Jezus de levensvorst is, dat hij zelfs de dood heeft overwonnen, ook onze dood zal overwinnen. Het brengt je tot huiveren, tot ontzetten. Zo brengt de Heere ons op de knieën als hij ons ontmoet. Net zoals Johannes op Patmos, die dood als dood voor de Heere neervalt. En wat doet de Heere dan? Hij legt zijn hand op ons en hij zegt: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En ik ben de levende. Ik ben dood geweest, maar zie, ik leef en ik zal leven tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk en van de dood zelf. Nou, dat is nou de ontzagwekkende boodschap van Paasfeest. De boodschap waarmee de Heere de hand op ons legt om ons te bemoedigen en te troosten. Dat ons leven niet zinloos naar een einde toe loopt. Maar als we op de Heere mogen vertrouwen, dan is ons leven niet doelloos, niet zinloos. En we leven niet naar een definitief einde toe als we sterven, maar Jezus leeft. En daarom zal de dood het toch niet winnen. En dat mogen we zeggen op deze paasavond. We mogen geloven dwars tegen de huiver en tegen de angst en de twijfel in. Want dat kan je toch overkomen? Op Pasen of op een ander moment in je leven. Huiver, angst, twijfel. Net als bij die vrouwen op de paasochtend. De gedachte, dit is te mooi om waar te zijn. Dat kan de taal zijn van ons hart. Dat is niet de taal van Gods woord, maar het kan de taal van je hart zijn. Misschien wel de taal die de duivel in je hart legt. Dit is te mooi om waar te zijn. Dood is dood, dominee, zei iemand deze week nog tegen me. Dood is dood. Er is ook nog nooit iemand teruggekomen. Sterk argument, hè? Wat moet je dan zeggen? Ja, ik begrijp dat het dan ook wel eens op je af kan komen als iemand dat zo tegen je zegt. Dood is dood en er is nog nooit iemand teruggekomen. Wat moet je dan zeggen? Ja, toch is het taal die, ja, die denk ik van de vorst van de duisternis is. Van de duivel die de waarheid in de war gooit. Want het is niet waar. Hij liegt. Jezus is teruggekomen uit de dood. En hij verzekert ons dat hij de sleutels heeft van het rijk van de dood en van de dood zelf. Niet de dood heeft de sleutel in eigen handen. Jezus heeft die sleutel. En dat betekent dat Jezus de machthebber is. En dat betekent dat die jongen van bijna 19, dat hij niet altijd in de dood zal liggen. Het betekent ook dat uw geliefde die in de Heere gestorven is, dat hij zal opstaan uit het graf om de Heere eeuwig te loven. En als wij ze sterven in het geloof, dat we ook weer zullen leven. Gelooft u dat echt? Jij, u, thuis? Gelooft u dit paasgeloof? Dan is dat ook de taal van de vreze des Heren. En dat is het laatste punt in de preek. Daarbij sluit ik aan bij dat allerlaatste regeltje van vers 8. Ze zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. En ja, daar zit ook wel de ontzetting nog steeds in. De huiver van wat daar is gebeurd. Maar daar zit, denk ik, ook de vreze des Heren in. Het diepe ontzag voor God dat je mag ontvangen als je op de Heere vertrouwt. Dat diepe ontzag dat je mag ontvangen als je de Heere lief hebt, dat hoort bij de vreze des Heren. Ja, het is waar, deze vrouwen die beven door de overweldigende paaservaring. En daar zit ook een bepaalde mate van huiver, misschien wel van angst in. Hun lichaam is te klein, hun hart is te klein voor alles wat er gebeurt. Maar er zit hier in die vrezen ook iets van bovenmatige vreugde. Een vreugde waarvoor je hart te klein is. En waarvoor je geen woorden kunt vinden om dat te uiten, om dat naar voren te brengen. Dit is te geweldig om uit te spreken. En dat brengt het werk van de Heere met zich mee. Zijn werk is zo groot, als je de Heere mag leren kennen, en dat hij je redt uit de macht van de duisternis, en je redt van de zonde en de macht ervan, en van de dood wil redden, dat is iets ontzagwekkends. Daar kun je niet zomaar even lichtvoetig overheen lopen. Je mag er wel over zingen en halleluja zingen, maar het is ook ontzagwekkend. Het diepe ontzag, dat diepe ontzag voor de daden van de Heere, dat zorgt er ook voor dat die vrouwen uit dat graf wegvluchten, ja. Maar je zou kunnen zeggen dat dat een uittocht is uit de dood. Zij vluchten het graf uit, ze vluchten bij de dood vandaan. En dat kan nu, want Jezus heeft de dood overwonnen. Het graf moest zijn greep op Jezus loslaten, maar ook deze vrouwen blijven niet gevangen in het graf. Ze vluchten weg, want ze hebben een opdracht om naar de discipelen toe te gaan en de discipelen en Petrus te vertellen van de opstanding. Maar ze zeiden niemand iets. Ik probeer me voor te stellen hoe onuitsprekelijk en geweldig die vermenging moet zijn geweest van ontsteltenis en van diep ontzag en van onuitsprekelijke blijdschap. Al die emoties, al die gevoelens, ze buitelen over elkaar heen. En ze vluchten weg bij het graf en ze rennen door Jeruzalem en ze zeggen niemand iets. En dan komen ze bij de discipelen, maar ze kunnen van vrees en van blijdschap geen woord uitbrengen. Tenminste, eerst niet. Ik denk dat we dat stukje even heel serieus moeten nemen. Ze zeiden niemand iets. Ja, dan komen ze daar bij de discipelen, zwijgend. Het moet diepe indruk hebben gemaakt op de discipelen en op Petrus. Ja, Petrus is waarschijnlijk degene die Marcus aan een heleboel informatie voor dit evangelie heeft geholpen. Dus ja, hij zal erover verteld hebben hoe dat zwijgen van die vrouwen, hoe dat een diepe indruk op hem heeft gemaakt. Ze zwijgen terwijl alles aan hun lichaam en aan hun gezicht spreekt van een overweldigende gebeurtenis en van diepe vreugde en van heilig ontzag. Maar ze zwijgen, juist daardoor zwijgen ze. En dat zwijgen met diep ontzag is een paaspreek op zich. Maar uiteindelijk hebben die vrouwen hun stem wel teruggevonden. Dat weten we dan uit de andere evangeliën. Hun stem trilt nog, want het is allemaal veel te groot om te bevatten. Hun hart is te klein en hun lijf is te klein en hun stembanden kunnen het niet goed aan. Ze vrezen en beven nog steeds, maar uiteindelijk hebben ze het gezegd met trillende stem. De Heere is waarlijk opgestaan. Ja, en dan moet het Pasen worden bij de discipelen. En dat is dan opnieuw moeilijk. De macht van de dood, de macht van het ongeloof in ons leven, van het klein geloof ook, zijn twee verschillende dingen. Ongeloof is echt iets heel anders dan klein geloof. Maar in beide gevallen is het een macht die de blijdschap van Pasen ontnemen kan. En het zijn machten die niet zomaar zich laten wegjagen. Bij de discipelen, die doen er een volle dag over. Zo rondom deze tijd, de zon die gaat nog niet helemaal onder, hè, maar we weten het wel, rondom deze tijd lopen er dan nog mensen buiten Jeruzalem naar Emmaus toe en ze geloven het nog steeds niet. Ja, ze hebben het wel gehoord van die vrouwen. Ijdel geklap staat er in de Statenvertaling, geloof ik. Zotte praat, dat vinden ze ervan. Ze hebben het niet kunnen geloven. Het wordt moeilijk Pasen, ook bij die Emmausgangers, zo rondom deze tijd. En misschien wordt het rondom deze tijd ook bij u nog steeds moeilijk Pasen. Maar dan geef ik u vandaag een bemoediging. En dat is deze. De Heere Jezus, dat blijkt in al die evangeliën, de Heere Jezus die heeft niet gerust. Tot had hij de paasblijdschap in het hart van al die vrouwen en van al zijn discipelen heeft ontstoken. Dat kan hij en dat wil hij ook met die angst en vrees en de neergeslagenheid in ons hart doen. Dat wil Hij overwinnen door het paasevangelie. Ja, en dan leer je uiteindelijk toch zingen. Christus, onze Heer, verrees. Halleluja, dan komen de halleluja's uiteindelijk toch. Heilige dag na angst en vrees. Daar heb ik maar een streepje onder gezet, want er was angst en vrees, ook bij die vrouwen. Heilige dag na angst en vrees. Halleluja, die verhoogd werd aan het kruis. Halleluja, bracht ons in Gods vrijheid thuis. Halleluja. Amen. We gaan nu luisteren naar Psalm 9, de versen 1 en 10. En dat is een psalm waarin we de Heere mogen loven en uiteindelijk ook zingen. Zing, zing, de Heer die eeuwig leeft. Dat mag je in die psalm toepassen op de Heere Jezus die eeuwig leeft. We luisteren naar Psalm 9, de versen 1 tot en met 10. Ach, tot en met, ik bedoel 1 en 10. Het wordt een beetje veel anders voor jullie. 1 en 10. Laten we u danken en we zullen ook voorbeden doen. Laat ons bidden. Onze Vader in de hemel, wij danken u voor het overweldigende nieuws van Pasen. Heere, dat u de dood voor ons hebt overwonnen. Dat is overweldigend nieuws voor ons mensen die nog steeds lijden en zuchten onder de macht van de dood. En Heere, dan deze boodschap, dat u de sleutel in handen hebt genomen en dat de dood niet almachtig is en ook niet overmachtig, maar dat u alle macht hebt en dat u dat getoond hebt in uw opstanding. We danken u daarvoor. We danken u ook dat u doorzet voor uw uithoudingsvermogen bij ons mensen, bij wie het soms zo moeilijk Pasen wordt in ons hart. Er is van alles wat ons in de weg staat. Heere, we zijn zo geneigd om de macht van de dood, om daar te veel naar te kijken. En andersom veel te weinig geneigd om te kijken naar u en wie u bent. En u zet door. U hebt dat toen gedaan bij de vrouwen en bij de discipelen. U hield niet op totdat de paasblijdschap in hun hart werd ontstoken. We danken u daarvoor en we bidden u om uw Heilige Geest, zodat in ons hart hetzelfde mag gebeuren, hier in de kerk en thuis, dat in ons hart uw paasblijdschap wordt ontstoken. Ik bid u voor deze gemeente en voor de predikant dominee van de Wind en voor de hele kerkraad en voor ieder die hier werk mag doen in de kerk, ook het werk van het gebed. Wilt u het zegenen en wilt u geven dat het allemaal mag bijdragen aan het geloof in kruis en opstanding. Heere, we vragen u dat alles om Jezus Christus wil, die leeft, die de dood heeft overwonnen en die zijn hand vandaag op ons legt. We danken u daarvoor. Uit genade. Amen. We gaan naar de laatste psalm toe en dat is psalm 68, vers 10. Een bekende psalm, vaak ook gezongen in situaties dat er mensen sterven. En toch dan met het geloof dat God zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven zal. Dat is een paasgedachte. God die sterker is dan de dood. Dat zingen bij een sterfbed of in een rouwdienst, dat is paasgeloof. We luisteren naar psalm 68, het 10e vers. Gelooft zij God met diep ontzag. Ik wijs u nog graag op de collecte bij de uitgang of voor de mensen thuis, digitaal of op een andere manier. In ieder geval een collecte waarin we de dienst aan de Here en ook de ondersteuning van de paasboodschap vorm mogen geven. Van harte aanbevolen. U mag nu de zegen van onze Here ontvangen. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.